Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 260 van de Nare Jongens podcast. En dat betekent, Bas Paternotte, dat we er 5 jaar hebben op zitten. Hoe vind je dat?
Mooi. Omgevlogen.
Ja, hè? Als de dag van gisteren. We zijn gewoon tijdens corona begonnen. Weet je nog, corona?
Corona, echt. Het is een half decennium alweer.
Ja, joh. Man.
Samen met jullie, de luisteraars.
Ja. En ik vroeg toen aan Bas Paternotte, althans vanochtend... Bas, weet je dat dit vandaag een heel speciale dag is? Want we hebben er 5 jaar op zitten. En toen zei jij...
Nou ja, de helft heb ik niet meegekregen, maar toen dat dronk. Dus dat...
En nog steeds vinden mensen je grappig en toen ook. Ja,
ja goed. Mooi.
Ja. Mooi, heb jij er wel eens eentje teruggeluisterd van ons?
Nee, ik heb consequent helemaal aan het begin...
Ja.
Ik denk dat ik de eerste 20 afleveringen... terug ging luisteren, omdat het was ook helemaal nieuw natuurlijk podcasten voor mij. En ik was gewoon benieuwd hoe het klonk. En dus ik ging consequent terugluisteren. En ik printte vroeger ook nog het draaiboek uit en zo. Ja. Maar op een gegeven moment krijg je het onder de knie. En dan, ja, nu hoef ik het eigenlijk niet meer terug te luisteren.
Heel soms zeggen wij tegenwoordig, nou ja, we noteren 4 regels... Omdat we nu helemaal 4 fragmentjes hebben en dan staat de volgorde vast. En verder gaan we, hoe noem je dat ook alweer?
Freestyle. Maar dat beperken we tot een minimum, omdat we in principe wel altijd goed beslagen ten ijs willen komen.
Dat dacht ik wel, ja. We zijn na de jongens, maar we hebben wel onze feiten op een rij.
Precies.
Hey, ik krijg bericht van de feestcommissie. Ja, beste mensen, nu denken jullie misschien gaan ze het weer over zichzelf hebben. Maar dat gaan we helemaal niet, want we hebben het gewoon niet graag over onszelf, toch Bas?
Nee, liever niet.
Zo min mogelijk. Ja, we hebben daarvoor speciaal een rubriekje, dat heet de Basje en Jan Service Salon. En wij zeggen altijd, laten we hem niet gebruiken vandaag, die button, die jingle van deze.
Dit is Nare Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf.
Nou, dat gaan we dus niet doen.
Want... Nou, we gaan het er toch wel over hebben. Nee, we gaan het er wel over hebben.
Waarover?
Nu heb je het zelf uitgelokt. We nemen vandaag wat later op dan we wilden, mensen. En dat komt omdat Jan Dijkgraaf een fout had gemaakt met de afwasser. Vertel.
Een fout had gemaakt?
Met de afwasser.
Ik heb helemaal geen fout gemaakt.
Jawel. Jij dacht, ik kan nog even op de vaat doen en dan...
Oh, jezus man. Ja, ik heb inderdaad 4 minuten later ingebeld, hoor. Ja, ik moest even de vaatwasser uitruimen en inruimen. Want mevrouw Dijkgraaf had weer 300 afspraken vandaag buiten de deur. En dus ik dacht, nou, dat kan precies voor ik Basje om 11:15 stipt ga bellen. Want Basje zit altijd stipt op tijd te wachten. Tenzij hij een appje stuurt met even poepen nog. Dan zegt hij 5 min. Dat betekent 5 minuten. Maar goed, er zat dus glaswerk bij uit het sliep- en sneupenhuisje. En mevrouw Dijkgraaf heeft expliciet gezegd... dat mag niet in de vaatwasser. Dus Jantje Dijkgraaf stond met een glas theedoek en Dubro en te klooien en zo. Nou ja, 3 minuten te laat ingebeld.
Maar waarom mag dat niet in de vaatwasser?
Ja, dan wordt het glas dof.
Huh?
Ja, dat kent wel van dat fijne kristalglas. Dat mag gewoon in de vaatwasser.
Dus in het sliep- en sneupenhuisje krijgen de mensen uit de finest crystal.
Ja, eigenlijk wel. Oud servies, ja. Oud servies in de zin van brokantenachtig spul. Hartstikke mooi, man. Moet je een foto hebben straks? Of,
Nee, ik vind het gewoon een mooi verhaal.
Ja, nee,
ik flikker altijd gewoon alles in de afwasser. Alhoewel, je hebt wel gelijk. Monique heeft een wijnglas, dat mag absoluut niet in de afwasser.
Precies hetzelfde.
Dat zal het wel zijn.
En wij luisteren helemaal altijd naar de vrouwtjes pas. Hè? Ja, zo zijn wij.
Ja.
Maar goed, waarom? Dat. Nou.
Ja, Pistalenburg.
Ja, Pistalenburg van PN. Zoals de Telegraaf terecht progressief Nederland afkort. Ja, Pistalenburg zit in de shit.
Ja, en niet zo'n klein beetje
nou,
ook.
Nou, wat heeft hij gedaan? Vertel jij het eens.
Vorige week kwamen we erachter dus dat Jaap Stalenburg hoofdredacteur wordt van Omroep Zuidwest. Dat is de lokale omroep.
Zuidwest-Friesland.
Zuidwest-Friesland. En dat had hij op LinkedIn gemeld. Toen gebeurden er gisteren twee dingen. Allereerst was de Nederlandse Vereniging van Journalisten was het ter oren gekomen. De beroepsvereniging, de vakbond. En die schreef een heel stuk daarover dat Jaapie Stalenburg, als statenlid, partijbaron van Pro. En hebben een heel stuk hebben ze geschreven met de kop: Jaap Stalenburg, hoofdredacteur, als statenlid, niet handig. En dan lees je het stuk en dan komt de laatste alinea, zegt dodelijk. De beroepsvereniging NVJ staat afwijzend tegenover een dergelijke constructie. Algemeen secretaris Thomas Bruning, omdat de journalistiek toch altijd een controlerende functie heeft, juist ook naar de politiek toe. Het komt volgens hem de onafhankelijkheid en het vertrouwen in de journalistiek niet ten goede. En het klopt ook, want dit is precies wat Daan Bonenkamp deed. Het magere mannetje van D66, die werd opeens hoofdredacteur van Tubantia. Dinges van WNL, hoe heet die?
Onze VVD. Die gozer die journalisten in elkaar beukt.
Goed, die. Hoe heet die nou?
Ik ben even zijn naam kwijt.
Ja, zie je wel.
Want ik zit in mijn hoofd met dat Daan Bonenkamp netter is dan Jaap Stalenburg. Dus dat ik dat niet vergeet om zo te zeggen tegen jou.
Oh, oké. Wacht even hoor. Godverdomme. Dat
hebben wij weer. Je bedoelt die gozer die de journalist door de...
Kees Berghuis, dankjewel. Die zocht ik, ja. Dus Bonenkamp, Berghuis en nu Stalenburg. Stalenburg
doet
zo...
is erger.
Hoezo is dat erger?
Nou, omdat Bonenkamp en die Kees Berghuis, wiens naam ik natuurlijk wel wist, maar ik denk, laat hem even zweten na die anekdote over de vaat. Die namen eerst ontslag voor ze begonnen in hun nieuwe baan.
En dat is waar. Ja. En Stalenburg blijft dus statenlid. Dus hij is
meneertje moet er wat dossiers afhandelen, zegt hij.
Ja, want hij is extreem belangrijk voor Leeuwarden.
Ja.
Voor Friesland.
Nou.
Dat hij allemaal van die belangrijke dossiers moet doen. Maar nee, het is dus echt heel kwalijk. Helemaal pro, hè, PvdA GroenLinks. Die zit altijd ontzettend hoog op hun morele paard. En nu gaan ze eventjes journalistieke politiek vermengen. Hè? Ja. Het is echt bizar, het deugt niet. Het wordt nog veel erger. Want de Leeuwarden Courant die schreef er ook een stuk over. En wat viel ons op in de Leeuwarden Courant? Dat stond ook helemaal onderaan het artikel. Het is wel grappig. Zowel de NVJ als de Leeuwarden Courant zetten het nieuws onderaan. Ja, komt-ie.
Dat is nieuw zeker.
Stalenburg presenteert zijn nieuwe baan als een feit. Maar volgens Bruno Rumier, bestuursvoorzitter van de streekomroep, is dat nog niet zeker. Rumier zegt dat er nog geen beslissing is genomen.
Ja.
Dus Jaapie Stalenburg, die zit sowieso in de problemen. De NVJ is sowieso al tegen. Maar het is niet eens zeker dat hij hoofdredacteur wordt. Dus hij heeft zich in de problemen weten te werken met iets. Dus hij heeft zichzelf wel lopen overschreeuwen of zo. Waarom zou je melden dat je hoofdredacteur wordt? Nee, het is toch te pijnlijk dit? Het is echt abnormaal gedrag.
Het is uitermate pijnlijk. Kijk, ik wist ook al voor ik bij de redactieraad van HP de Tijd was geweest destijds dat ik hoofdredacteur zou worden. Mm. Want ik had gewoon een deal met de bazen van Audax.
Ja.
Maar dat ga je natuurlijk niet naar buiten brengen. Je gaat even het circus van redactieraadgesprekken zo door.
Ja,
En als de redactieraad dan ja zegt, dan zegt zo'n directie heel snel, hij wordt het. En als ze nee hadden gezegd, had de directie snel gezegd, hij wordt het.
Ja.
Maar ja, je moet wel wachten tot iedereen die relevant is op de hoogte is.
En jij zei het vorige week al, hè, dat het je opviel dat Stalenburg het had gemeld, maar dat op
niemand.
De site van de omroep helemaal niks te vinden was.
Nee, en
nu
ook
weten we waarom.
Ja, ook in de Friese pers niet. Het was dus nog niet duidelijk.
Ja.
Dus hij brengt waarschijnlijk dat bestuur in. Als hij in gesprek was met ze, nou laten we dat er maar aannemen. En als ze van plan waren om hem aan te nemen, dat weten we dus helemaal nog niet.
Nee.
Maar stel dat, ja, dan brengt hij dat bestuur in de problemen. Want misschien moet het bestuur nog wel een huidige hoofdredacteur inlichten. Van joh, vriend, vriendin, move jij? Nou, het kan ook dat hij al weg is, maar het is allemaal niet te vinden. Dus hij had gewoon even moeten wachten tot Omroep Zuidwest. He, want Jaapie gaat voor de onafhankelijke journalistiek en die begint in de regio, bla 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 bla.
Ja,
dat had hij even moeten wachten op het persberichtje van het bestuur.
Ja.
Nou, dat heeft die meneertje niet gedaan. Hij zet het gewoon weer op LinkedIn. En waarom? Omdat hij allemaal mensen ging uitnodigen om koffie met hem te drinken. Want journalistiek, die vind je niet achter een bureau, maar op straat. Nou, bij Jaap Stalenburg dus in barretje Tiehof of in een restaurant. Maar dus aan twee kanten, de NVJ zegt gewoon, ja, dit is gewoon onaanvaardbaar, deze vermenging van politiek en media.
Ja.
En bestuur dat er moet aannemen zegt... ja, ho, meneertje Stoudenburg, ja. We hebben u helemaal nog niet aangenomen. Ja.
Nou, daarom. Het is
exit. En hij zegt ook in een van die verhalen... dat hij niet herkiesbaar wil zijn volgend jaar in Provinciale Staten.
Ja.
Daar kan je dus ook niet op terugkomen. Als die omroep nu zegt, hey Jaap, je wordt het niet. Dan gaat PN, Pro, GroenLinks, PvdA... Ja, die gaan niet zeggen, nou, kom dan maar weer hoog op de lijst.
Ja. Ik denk sowieso niet dat Pro hem heel graag terug wil hebben. Omdat hij altijd voor gedoe zorgt. Hè? Dan was hij weer Timmermans aan het afzeiken. Dan was hij Timmermans weer aan het pleasen. Dan kregen we weer een handje van Timmermans. Toen ging Timmermans weg. Toen werd hij weer kritisch op Jesse Klaver. Toen was hij weer positief. Ondertussen die columns.
Ja, op Joop.
Op Joop, hè? Vehikel van Benen en Vara. Waarvan echt heel veel mensen... Of je ziet het gewoon. Dat het gewoon deels met AI geschreven is. En wat ook altijd bizar is, hij presenteert zich de ene keer als sportjournalist, want zo staat hij op Joop.
Ja.
Maar de andere keer noemt hij zich weer adviseur public affairs.
Ja.
Dat is zeg maar de andere kant. Dat is namelijk spindokter of voorlichter, of hoe je het noemen wilt. Dus hij speelt ook de hele tijd met die rollen. Dus hij gooit het allemaal door elkaar. Dus voorlichter, journalist en politicus. Ja, dat deugt natuurlijk van geen kant. En ik geloof dat Jaapie Stoutenburg zich nu wel definitief in de vettige vingertjes heeft gesneden.
Het karretje in de poep heeft gereden. Het zoals sportjournalisten die dat wel zijn zeggen.
Ja.
Ja. En wat ook nog een grappig detail is, Bas... dat ik ergens las dat Jaap Stoutenburg 62 is. En ik ben er toch vrij zeker van dat Jaapie Stoutenburg ouder is dan ik. En ik ben 63.
Okay.
Dus het kan ook nog dat meneertje zich jonger wil gaan voordoen dan hij is. Nou, dat is natuurlijk het meest treurige wat mannen kunnen doen. Vrouwen
dat
trouwens
hij liegt
ook.
Over zijn leeftijd.
Ja, dat is nog het meest treurige als je tot dat niveau verlaagt.
Dat zou wel heel bizar zijn.
Maar dit is weer de zoveelste... Ja, bedoel, ik ken hem niet anders, hè?
Mm-hmm.
Bedoel, je had vroeger bij het Algemeen Dagblad had je Lex Muller, chef sport. Mm-hmm. En die zei bij elke primeur van de Telegraaf... Ja, dat wist ik gisteren al.
Ja.
En dan vroegen ze, waarom schrijf je het dan niet op? Nou, zo is Jaapie ook.
Ja.
Jaapie weet alles gisteren al en Jaapie weet alles beter. Maar ja, hij wist dus ook gisteren al dat hij zou worden aangenomen... terwijl het niet waar was. Ja, uitermate pijnlijk en ja...
Was Lex Muller niet degene die in een vliegtuig aan
van
de grond...
De bommelding.
Ja.
Ergens in Amerika.
Ja.
Ja, daar was er nog bij. Maar daar gaan we het niet over hebben, want we hebben het nu over anderen.
Dat leidt weer af, ja. Dat
precies.
Lex Muller, ja.
Maar wat moeten we nou met Jaap Stoutenburg? Want Bob Dijkgraaf zegt altijd niet naar beneden trappen, ouwe. Het wordt nu wel heel erg diep waar je naar gaat zitten trappen. Hè?
Maar kijk, aan de ene kant, Jaap Stoutenburg... Wij beschouwen het altijd een beetje als een grapje. Maar goed, hij vindt zichzelf heel groot en belangrijk.
Ja.
Nou ja, dan kan hij het krijgen ook. Dus sindsdien noem ik hem een keurig partijbaron. En want hij postte foto's met Frans Timmermans en Jesse Klaver. Dat doen wij niet. Dat doet hij allemaal zelf. Dus hij zal gewoon heel belangrijk zijn daar. Maar dat hij deze affaire zo laat ontsporen... ook op het moment dat er een nieuwe partijnaam is gepresenteerd... want de NVJ heeft er nu iets over gezegd. Hè? Het is nu gewoon landelijk nieuws.
Ja.
En dat heeft ook te maken met rechtsstatelijkheid, zou je kunnen zeggen. Dat is een heel belangrijk onderwerp voor PvdA, GroenLinks, Pro. Hè, rechtsstatelijkheid en er moet genormeerd worden.
Ja.
En wat krijgen we nu dan? Ja, opeens een statenlid, partijbaron, journalist... die hoofdredacteur wordt en de uitgever of de raad van bestuur... Van de omroep zegt zelf, nou, dat weten we nog helemaal niet. Dus dan is hij ook nog eens aan het liegen. En dan ook nog eens... De ene keer sportjournalist zijn en de andere keer voorlichter. Het slaat allemaal nergens op. Het is gewoon één grote waanzin. En het is wel triest dat je zo dus je carrière afsluit. Want hij sluit dus in ieder geval zijn politieke carrière af. Omdat hij zegt, ik ben niet meer verkiesbaar hierna.
Ja.
Dus nee, dat je het zo uit de hand laat lopen. Ik vind dat wel triest hoor.
En dan ligt er natuurlijk ook nog een formele klacht van een podcastjesmakertje uit Utrechtje. Vanwege het overtreden van de normen en waarden van GroenLinks PvdA.
Ja, nee, dat heb ik natuurlijk niet doorgezet. Als lid van GroenLinks kan ik natuurlijk een klacht tegen hem indienen.
Ja.
Nee, wat ik wel heb gedaan is dat hij een aantekening heeft bij Persveilig.
Oh ja,
hè, die keer dat hij mij half ging doksen en zo. Ja. En toen heb ik dat allemaal met Persveilig overlegd. En zij zeggen, oké, dat slaat nergens op. Wat wil je dat we doen? Ik zei, nou ja, ik wil gewoon dat je het in de statistieken opneemt. Ja. Dat verder hoeven we die man niet kapot te maken of zo. Hij straft
dat doet
zichzelf
hij zelf wel, ja.
Dat doet hij zelf wel. Hij straft zichzelf wel voldoende. Maar ik vond het wel belangrijk dat dat gewoon in de boeken staat. Dat een politicus van PvdA GroenLinks, inmiddels pro, mij heeft lopen intimideren. Dus ja. Dat, ja. Want je weet, ik ben een hele gevoelige jongen. Dus dat,
ja, zeker. Maar wat ik wel lullig vind, is dat Villa Media en zo niet even een bronvermelding hebben gedaan. Want dit was natuurlijk allemaal het eerst landelijk te horen bij de Nare Jongens.
Bij de Nare Jongens, ja.
Ja, dat, dus wat de LinkedIn van Jaap Starenburg leest niemand, want hij heeft iedereen de tyfus geblokt.
Ja.
Dus het werd landelijk toen de Nare Jongens er aandacht aan besteden. En meteen aanvoelde, hè, maar dat is die journalistieke attitude die er bij ons nog in zit. We voelden meteen aan van dit deugt niet, dit kan niet.
Dit zaakje stinkt.
Ja, het zaakje stinkt aan alle kanten. Ja, 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 ja. Moet je nog iets zeggen over dus de aars op Blue Sky van linkse mensen? Of,
nou ja, daar ligt hij dus gesproken. Niet lekker. Hè, want op Blue Sky wordt ook vermoed dat hij gebruik maakt van AI voor die kolen. En Siem Eikelenboom, dat is echt een hele nare, dat is ook zo'n oude lul. Maar hij schrijft nog wel voor Follow the Money. Die retweet mij, terwijl hij volgens mij een hekel aan me heeft. Die zegt simpel, deze dubbelfunctie kan niet door de beugel.
Ja,
nee, dus het rolt nu ook op Blue Sky. Dus nee, het is ook voor Jesse Klaver en de zijne gewoon kut. Dat nu een politicus van hun, een volksvertegenwoordiger van hun, in opspraak is. En dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten zegt dat dit kwalijk is. Dat een pro-politicus tegelijkertijd hoofdredacteur wordt. Het is gewoon niet... Daar zat Jesse niet op te wachten, denk
nee,
ik.
Nee, dit is gewoon toch weer een spaak in het wiel van PN.
Ja.
Hè? Zo kan je het wel zeggen.
Pro-NL, ja.
Ja, precies. Pro. Nee, professioneel Nederland. Oh nee, progressief Nederland.
Progressief Nederland.
Ja. Nou ja, gewoon GroenLinks, PvdA voorheen.
Hoe dan ook, dat is een mooi bruggetje.
Dus ik snap niet de verwondering. Dat je kan, nou, dat je uit kan gaan van barmhartigheid bijvoorbeeld. En dat je vervolgens hele groepen mensen uitsluit en discrimineert en wegzet. En niet meer als mensen ziet. He, dus dat, ik heb dat nooit begrepen. Dat je op basis van een geloof kan zeggen, maar dan horen jullie er niet bij.
Dus u snapt, zeg maar, christenen die aan de rechterkant van het politieke spectrum zitten. Dat snapt u niet. Als ik toch even in links-rechts...
Nou ja, en dat daar bijvoorbeeld moslimhaat uit voortkomt. Hè. Dus dat vind ik echt... En ook over hoe er soms wordt gesproken over mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. En volgens mij gaat barmhartigheid over. Ja. Hè, wij stellen ook ons huis beschikbaar op het moment dat mensen echt onder druk komen. En volgens mij is dat een hele belangrijke christelijke waarde.
Marjolein Moorman, beoogd, heerlijk. Althans zelf beoogd, een soort Jaap Stalenburg. Zelf ja. Beoogd volgend lijsttrekker van... Progressief Nederland, PN, ProNL, ja. GroenLinks, PvdA voorheen.
Is dit weer met die Marktje Fixen?
Exact, dat is dat EO-programma waar ook die Palasje...
Roniek Palasje ook zit. Ja. Ik heb dat dus nog nooit gezien, maar ik vind dat wel grappig. Want kan we hebben vaker items daarover. Ja. Dus moet ik daar toch een keer naar gaan kijken.
Ja, dan is het vooral leuk om die Palasje ook te bekijken... met die arrogante smoel en hoe ze mensen uitlacht... die niet in haar straatje denken. Ja, dus, ja. Ja, dus het blijft natuurlijk het programma waar Wierduk wegliep.
Precies, precies.
Nee, dat doen ze absoluut goed. En dan zit daar de Farizegers, Gert-Jan Farizeger.
Ja.
Die zit er altijd maar een beetje te knikken.
Ja.
Ja, nou ja, dus... nee, maar goed... Ja, Bas, in ons huis moeten we vluchtelingen opnemen. En toen dacht ik nog, dat bedoelt ze als metafoor, hè? Want de metafoor is in de politiek.
Ja.
En toen kwam gisteren Bart van den Brink, minister van Asiel en Migratie. Mm-hmm. Niet te verwarren met Thijs, zijn partijgenoot. Die kwam met het idee, we moeten vluchtelingen gaan opnemen in ons eigen huis. Bas Paternotte. Dus okay. ik vroeg me af... hebben de paternottetjes inmiddels in dat riante grachtenpand van ze... een kamertje vrijgemaakt om... Nee.
Ik ben echt heel slecht in vreemden in huis. Ik hou
Je krijgt er heel veel geld voor.
Krijgen we maandag.
Ja, je weet toch dat Van de Valk...
Wat is het plan?
Van de Valk krijgt €250 de neus per dag... hè, voor vluchtelingen, asielzoekers, statushouders die ze huisvesten. Ja. Nou, jij kan ook geld verdienen. Ben je nu
maar
vertel,
ik ben vrij op maandag. Dus wat is het plan van Van der Brink? Gaat hij echt geld?
Bart van den Brink heeft natuurlijk een oproep aan gemeente gedaan... met spoed. We hebben panden nodig voor de asielzoekers. Ja. Maar dat loopt blijkbaar niet zo lekker. Omdat dat niet alle... Kijk, de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten... van jouw vriendin Sharon Dijksma, die roept wel... wij zijn voor de spreidingswet en zo.
Ja.
Maar er zijn heel veel gemeentes, hebben we bij de verkiezingen... 2 weken geleden gezien, die er anders over denken. Dus hij, die van de Brink, die heeft niet meteen 8000 huizen, want er moet, of panden, of kamers, of plekken, heeft hij niet meteen beschikbaar binnen een paar weken. Dus een nieuwe ding is nu dat hij gastgezinnen vraagt om vluchtelingen, asielzoekers, statushouders op te vangen. En om gastgezinnen ook duidelijk te maken dat ze serieus worden genomen. En om de extra kosten te dekken, kan je dus geld verdienen met die asielzoekers. Dus als de paternottetjes zeggen, nou ja, eigenlijk kunnen we niet slecht tegen vreemde mensen in huis. Maar goed, handel is handel. Kom maar door met drie van die jonge mannen.
Ja.
Nou, dan kan je dus rijk worden, Bas.
Nou, hij mag het van mij proberen. Kijk, normale mensen, en Pim Fortuyn, die helaas niet meer onder ons is, die zei gewoon, ja, maar jongens, je kan niet dweilen met de kraan open. Hè? Het is gewoon logischer dat we eerst gewoon de grenzen even sluiten. En dat we dan deze voorraad, dat woord mag je dan niet meer gebruiken van Laurens Dassen, maar goed, het heet zo gewoon in de terminologie van de IND en COWAD, de voorraad statushouders en de voorraad asielzoekers, die moet je even wegwerken. Ja. Dus ik zou gewoon de grenzen dicht doen. Maar dat durft het kabinet niet. Maar ja, als Bart van Brink dit wil en dat hij ook bereid is te betalen, ja, als mensen daar brood in zien, ik, voor mij mag het. Ik wil het niet, bij mij thuis niet. Maar nou ja, we weten, we kennen iemand die een asielzoeker in huis heeft genomen, Annabel Nanninga.
Ja, die deed het gratis.
Die deed het gratis, volgens mij.
Ja.
En, nee, maar het kabinet kan het goede voorbeeld geven, want dat heb ik laatst uitgezocht. Hè? Wie hebben allemaal tweede huizen en vakantiehuizen in het kabinet? Dus ik heb het overzichtje even. Volgens mij is het staatssecretaris Van Brugge. Ik weet niet eens meer waarvan. Maar goed, ze is in ieder geval van D66.
Die heeft van de gevangenissen, toch?
Ja. Zij is van gevangenissen, die is het. Zij heeft een vakantiehuis in Italië. Kijk. En een tweede huis in Nederland. Nou, dat zijn dus al twee woningen.
Dat zijn acht slaapplaatsen.
Dat zijn acht slaapplaatsen. Kunnen meerdere gezinnen in.
Ik noteer €39.
Stientje van Veldhoven heeft een vakantiehuis in Italië en een tweede huis hier in Nederland.
Ja, ook acht man.
Boekholt, ook kan er niks van. Die heeft een tweede woning in Nederland. Dus die kunnen ook mensen huisvesten. Ja. Dan hebben we Bertram, CDA en Silvio Erkens. Dat is de VVD'er, dat is de staatssecretaris van Landbouw. Die hebben ieder ook nog een tweede woning.
Ja.
Dus we hebben nu al 15 gezinnen of zo onder dak.
Een man of 50 kunnen we, nou gezinnen. Het zijn natuurlijk vooral jonge mannen. Maar we kunnen er al een stuk of 50 onderbrengen. En dat is nog in tweede huizen. Want waarom zouden wij, hè, waarom zou jij het mooie grachtenpand moeten laten afbreken door zo'n wilde man? Zij kunnen ook gewoon in hun eigen huis, wat ongetwijfeld ook groot is, gezien hun cv of bankrekening.
Ja.
Kunnen zij in hun eigen huis natuurlijk ook gewoon even wat van die mannetjes binnenhalen?
Ja, ja.
Bas, jij lost eigenlijk het probleem al voor een groot deel op. Alle Kamerleden geldt natuurlijk hetzelfde.
Alle Kamerleden uit de coalitie die een tweede huis en of vakantiewoning hebben en die dit beleid ondersteunen.
En alle linksen die niet in de coalitie zitten.
Precies. Ja. Jongens, open jullie woningen, open jullie hart en woningen voor de statushouders. Ja,
en heb je dus minimaal 100 mensen. In VVD is eigenlijk ook links, dus het is ruim 100 mensen. Nou, allemaal vier man in huis halen.
Ja.
En waarom niet even met die wereldsalarissen van ze ook even een tiny huisje in de achtertuin zetten?
Ja.
Toch? Dat mag.
Volgens mij hebben wij nu al 2000 statushouders huisvest.
Ja, nou, dan heb je natuurlijk nog al de Claudia de Breijs van deze wereld.
Ja.
Dus al die artiesten, die hebben ook vaak grote huizen.
Ja, boten bij de vis, ja. Jongens.
Nou ja, eigenlijk is het nu opgelost.
Ja.
Maar goed, stel nou, Bas, er is er nog eentje over en Sharon Dijksma, voor wie jij echt een zwak hebt, hè, dat weet ik, die belt bij Bassie aan de gracht. En zegt, Bassie, echt, dit is zo'n noodgeval. Doe het dan voor één nacht.
Ja, nee.
En Bassie, nee, maar stel dat je wel over je hart strijkt. Wat denk je dat je dan, wat je dan vangt?
Ik weet het niet. Ik heb het niet meegekregen.
€4,93.
Is dat serieus?
Dat is het bedrag. Ja, €150 per maand krijg je. Dus omgerekend €4,93 per dag.
Van de Valk, die krijgt 250 per dag.
Ja.
Dit slaat nergens op. Waarom? Je kan er niet eens een verdienmodel van maken zo.
Nou, het mooie is, Bas, Hoe je eraan komt, dat weet je nu. Je moet je vinger opsteken. Maar hoe kom je er weer af? Stel, het is zo'n wilde man die mevrouw Paternotte steeds lastig valt als ze naar het toilet moet.
Nee, maar daarom. Ik wil dat sowieso geen vreemde in huis. Dus dat,
Xenofoob ben je gewoon.
Nee, ik ben helemaal geen xenofoob, maar ik hou daar gewoon niet van. Ik vind dat we die vluchtelingen, die moeten we goed opvangen. Daar ben ik bereid belastinggeld voor te betalen. Maar ik wil ze niet in mijn eigen huis. En als de overheid mij een voorstel daarvoor wil doen...
4,93, de lijst in het voorstel.
Dan wil ik in ieder geval wel een beter voorstel dan 4,93. Ja. Wat zullen we nou krijgen?
Als wij in de winter het sliep- en sneupenhuisje verhuren... Thea die heeft allemaal van die apps, hè, van sinds we zonnepanelen en zo hebben. Mm-hmm. Maar als wij dat dan een beetje lekker opstoken voor de mensen die komen... dan heb je het gewoon over 10 eurotjes aan gas per dag.
Ja.
Dat natuurlijk op de winst staat.
Ja.
Dus je bent 10 euro alleen aan gas per dag al kwijt... als je zo'n huis, zo'n appartementje verhuurt...
Ja.
Of zo'n huisje. Dus ja, dat is dan alleen maar gas. En dan heb je nog elektriciteit. Nou, dan heb je nog herstelwerkzaamheden als ze uiteindelijk wel verdwijnen. Als ze al verdwijnen. Ja. Dan heb je nog, hé, maar meneertje Paternotte heeft iets te veel bijverdiensten gehad... dankzij vluchtelingen. De fiscus komt nog even aan het eind van de rit.
Fiscus komt ook nog even aftikken. Ja.
En omdat je dat bent vergeten op te geven, krijg je een boete. Kortom, je moet betalen... om als gastgezin voor een asielzoeker... / statushouder, / vluchteling te
verkeren. Alpaca aan het spit, hè? Want ze deden we precies, thuis ook. Ja, oké, Jezus.
Ja, in Syrië aten we ook alpaca, zeggen ze dan. Ja. Dan zeg ik, je liegt. Er zijn helemaal geen alpaca's in Syrië. Nou ja,
dit is echt zo... Dit is zo absurd. Dit kabinet is zo het spoor bijster. Doe gewoon... Als je steun wil, daar hebben we het zo vaak over gehad. Als je draagvlak zoekt in de samenleving. Je moet goed uitleggen waarom Nederland vluchtelingen moet opvangen. Hè, omdat we iedereen een steentje bijdragen. Als ons iets overkomt, willen we ook het liefst fijn worden opgevangen bij de Belgen. Dus dat is gewoon heel normaal. Maar je moet wel die grenzen dicht doen tot je de boel op orde hebt. En dat, ze hebben de boel niet op orde. Bovendien... krijgen statushouders nog steeds voorrang. Dus het is gewoon één grote teringzooi. En dan nu ook nog 4,39 bieden...
93.
Om iemand in huis te halen. Ja, nou, schandalig.
4,93.
Ja. Dat is echt helemaal schandalig.
Ja. Maar goed, ik moet dat wel rectificeren. Want ik heb het wel gedeeld door 365. Dus 150. Ja. Keer 12 is 1800. Gedeeld door 365. Je hebt natuurlijk ook nog een schrikkel. Ja, dan krijg je nog wat minder dan 4,93.
Ja. Ja. Ik vind het absurd.
De oplossing komt dus van Geert Wilders, Bas Paternotte. Want die heeft een amendement ingediend om... En ik vind dat, als de paniek zo groot is, als Bart van der Brink zegt...
Ja.
Dan zegt Geert Wilders, jongens, weet je wat jullie doen? We hebben wel een oplossing voor handen en die is ook niet zo heel ingewikkeld. We gaan het staatsnoodrecht asiel gaan we even in werking zetten. En dat betekent dat er per direct een asiel en... gezinsherenigingsstop komt.
Maar dat wil je in de Eerste Kamer doen, hè? Dus er ligt nu eindelijk die wet ervoor.
Ja.
En dan gaat hij er hier weer mee doorheen lopen... want hij weet dat hij hier geen meerderheid voor krijgt.
Maakt niet uit.
Dus, dat maakt wel uit. Want als de PVV het niet steunt, dan is er geen meerderheid meer. Dus dan is het helemaal afgelopen. Dus dan zou hij zijn eigen wetten frustreren. Het enige, daar hebben we het zo vaak over gehad. Ik bedoel... Als de Faber-wet het niet haalt in de Senaat, dan is alles voor niks geweest. Dan is dat hele kabinet schoof. Dus ik vind Wilders speel met vuur, want als hij het hierop laat klappen...
Maar hoeft
dan...
toch niet te laten klappen, maar kan je toch wel indienen. En dan desondanks straks, omdat ook als het niet haalt, kan je voor die wet stemmen.
Ja, maar dat weet ik dus niet of hij daar dat eraan verbindt.
Faber vond de Faber-wetten goed, hè? Dat is de basis. Dus Wilders ook.
Ja, nou, ik mag
en anders gaat Faber gewoon naar lijst Keizer of groep Markkushauer. Ja, zo werkt dat.
Het mag het allemaal voor mij doen hoor. Maar ze moeten gewoon zorgen dat die wetten er doorheen komen. Want dit gezeik duurt allemaal veel te lang. En dan kun je het wel weer complex gaan maken met dat je alsnog dat staatsnoodding erin wil werken. Wat toch niet gaat gebeuren. Die wetten moeten er gewoon doorheen. Er moet gewoon nu gewoon even serieus wat gebeuren.
Ja, ik heb bij BBB ook de noodklok geluid, Bas Paternotte.
Ja, dat is de enige opdracht die Henk het Hoofd, zoals we hem inmiddels noemen, heeft. Zorgen dat de BBB-fractie, wat er nog van over is, dat die ook voor die wet gaat stemmen.
Kijk, Henk blijft natuurlijk de nek. Alleen hij is nu ook het hoofd geworden. Ja. En toen dacht ik, welke man kennen wij nou allemaal in Nederland bij wie ook nek en hoofd eigenlijk één is? En dan kom ik maar op één naam. Dus misschien is het een betere bijnaam voor Henk de Nek voortaan. Henk van Gaal. De broer van Louis.
Oh, heeft Louis van Gaal geen nek?
Absoluut geen nek.
Dat is hem echt nog nooit opgegeven. Nou, ik kijk altijd naar die rare neus van hem. Hij heeft zo'n gekke platte neus.
Maar... ja, ook die is plat, omdat ze dachten van het is eigenlijk een nek. Nee, moet je maar even nu een foto googlen van Louis van Gaal. Dan zie je gewoon frontaal, dan zie je gewoon dat hij geen nek heeft. Althans, nee, het nek en hoofd loopt naadloos in elkaar over. Dan is het een heel klein uitstulpingje en dat heet bij normale mensen de kin. Hoorden jullie hem tikken, mensen?
Ja, ja, nou, ja.
En niet haal het nou weer... Dan doen we geen Henk van Gaal, joh, mij best. Dan blijft het toch Henk het nekhoofd.
Ik dacht dat je met Henk Otter zou komen. Die, echt. Ik was gisteren wat op mijn telefoon aan het kijken. En dan zie je Henk Otter weer tweeten. Vanuit een hele video uit de oude Eerste Kamer. Die man is al 4 jaar weg. Hoe lang is Henk Otter geen senator
bijna
meer?
Bijna vier jaar.
Die man, wat is er met Henk Otten aan de hand?
Die heeft gewoon zijn schaapjes op het droge. En die bemoeit zich af en toe nog tegen politiek aan. En hij zegt ook wel eens verstandige dingen, vind ik.
Ik vind het vooral kreeg. Volgens mij heeft hij ontzettend vermoeid om afscheid te nemen van Den Haag.
Sowieso,
zou hij het liefst daar nog steeds actief zijn? Ik vind dat een beetje crazy, hoor. Gaan ze aan het werk.
Maar goed, Henk Otten is voor Geert Wilders toch wel het voorbeeld, hoop ik. Om die partij democratie tussen apostrofs te regelen. Ledendemocratie. Ja. Dus Henk Otten heeft in die zin zeker een functie. Dat Geert Wilders hem dan toch voorbij ziet komen op Twitter. En denkt, ja, als het nou toch moet straks met die partij. Dan vraag ik er van Henk Otten, hoe doe ik dat?
Als Wilders serieus nou die partij, wat hij dus zou moeten doen. Die partij democratiseren. Dan zou ik absoluut wel Henk Otten bellen van Henk. Bouw voor mij even de statuten en reglementen.
Ja.
Zoals je dat
en plakken en naam
gedaan.
Veranderen, toch?
Knip, plak, naam veranderen. Ja. En Geert, nou ja, Geert is een beetje para natuurlijk. Dus die wil dan nog wat extra zekerheidjes. Maar goed, daar komen ze wel uit. Ik zou zeker Henk Otten even inhuren. Dat is de enige oud-politicus die wel wat kan. Dus geen Hero Brinkman, maar gewoon Henk Otten. Tik het even voor mij af, ja. dat ik een democratische vingers...
Ja, je zegt gewoon, Henk, we vertrouwen je echt voor geen meter. Maar ook echt helemaal niet. Net als Hero Brinkman trouwens.
Ja.
Maar we vertrouwen je wel toe dat je hele goede statuten en huishoudelijk reglement in elkaar kan flansen.
Ja.
En de kortste klap is natuurlijk nog veel makkelijker. Vraag even die van Forum op. En verander gewoon de naam FVD in PVV.
Ja. Ja.
En dan ben je er ook. En dus dan moeten die 70.000 PVV-leden, die er nooit zullen komen, hè, want PVV-leden zijn wel zuinig. Ja. Maar die moeten dan de kuip vullen voor ze Geert Wilders weg kunnen stemmen. Nou, dat gaat
ik
nooit
zou
gebeuren.
Ogenblikkelijk lid worden. Ik zou het te grappig vinden om lid te kunnen worden van de PVV. Dus dat,
wij zijn natuurlijk lid van alle partijen. Ja, althans, aan het worden, langzamerhand.
Het worden, ja.
Dat ligt aan de donaties via petjeaf.com /naarejongens.
Ja.
Maar zodra we bij 2500 zitten, dan zitten we echt bijna. 2400, sorry. Dan zitten we echt bijna. Zodra we daarbij zitten, nemen we allebei weer een partij bij. Weet je al welke jij wil?
Nee, weet ik nog niet.
Nou,
Misschien moet ik weer lid worden van de VVD.
Ja, maar ik zit wel dat ik nu een linkse partij wil. Want ik ben natuurlijk bij GroenLinks en PvdA geweigerd. Dus ik heb alleen BBB uit de overtuiging en FVD voor dit project.
Nou, de dieren.
Ja, dat vind ik wel een goeie.
En dan kun je ook in het forum, de Partij voor de Dieren Forum, over de alpakas praten en zo.
Oh ja.
Dat is superleuk.
En dan vraag ik of ze wat ze vinden van wandelen met alpakas, waar wij dus tegen zijn.
Ja.
En zij ook, denk ik. Maar ja, goed, ik heb ook een zoon, Pim, die karpenvisser is.
Ja.
En Pim vindt Esther Ouwehand heel aardig, maar dit is wel een dingetje tussen mijn zoon en Esther Ouwehand. Dus
ja, maar waarom zou Esther Ouwehand jou afrekenen op je zoon? Dat zou natuurlijk heel
dat
zijn.
Doen ze bij Liedewijde Vos met haar opa. Dus waarom niet bij mijn zoon?
NRC weer, hè? En het nieuws was echt, hij is op zijn 90ste lid geworden van Forum voor Democratie. Who the fuck care? 100.000 redenen waarom Forum niet deugt. En wat doet NRC? Opa werd op zijn 90ste nog lid van FVD. Het is waanzin. Ik begin dan ook te roepen, hup Liedewij, als je met dit nieuws komt, met je onderzoek. Wat ze hebben gedaan, want dat snap ik wel. Ze zijn gaan onderzoeken, kunnen wij ook nog iets? Hè? Ja, kunnen wij nog kunnen iets met Lodewijk de Vos? Ja. Kunnen wij iets toevoegen? Nou, dan, en jij weet ook hoe dat gaat. Soms begin je aan zo'n project en dan komt er gewoon niks uit. En dan moet je als redacteur en als hoofdredacteur en als chef of eindredacteur, dan moet je tegen elkaar zeggen, jongens, we hebben gewoon geen verhaal. Ja. We hebben er tijd in gestoken, maar we kunnen niet publiceren. Het enige, wat heb je dan? Ja, nou ja, dat opa Rietdijk op zijn 90ste nog lid is geworden van Forum. Nou ja, dan moet je als chef, dan moet je zeggen, weet je wat, dat gaan wij niet publiceren. Want dan staan wij voor lul als krant. En dan heb je nare jongens als Paternot en Dijkgraaf, die gaan ons afzeiken omdat we met een kulverhaal zijn gekomen. Dus jammer, bedankt voor je inzet. We gaan dit niet publiceren. We komen wel een keer mee. Maar NRC heeft het gewoon gepubliceerd. Ja. Dat de opa van Lodewijk de Vos op zijn 90ste lid werd van Voor. Dat was het enige, maar het enige, allerenigste nieuwsfeit in het hele kutstuk. Omdat we de rest al wisten. Omdat AD het al had opgeschreven, een paar weken terug. Ja. Dus nee, waanzin.
Ik ben veel nieuwsgieriger of de schoonouders van Thierry Baudet lid zijn van Forum voor Democratie.
Ja.
Gezien zijn Israëls standpunt.
Zoek dat eens uit. Of exact. Zoek uit waarom Ralf Dekker afgelopen week tijdens het debat, waar ging dat over? Oh ja, dat ging het debat over Oekraïne. Toen werd hij opeens bevraagd over Iran. En toen ging Ralf Dekker zeggen van ja, maar in Iran, daar werken de meeste, nee, in de wetenschap, dat zijn voor het merendeel vrouwen. Dus die begon opeens pro-islamitische republiek Iran teksten eruit te gooien. Waardoor de Kamer echt, het was echt hallucinant. Ze waren ook verbijsterd. Alleen Mona is woedend geworden. Hè? Mona Keijzer die kreeg echt een woedeaanval van heb ik jou daar. Van, daar worden meisjes in de gevangenis gegooid, in hun ogen geschoten. En u neemt het op voor Teheran. Dat zou ik wel eens willen weten. Daar moet je als NRC mee aan de slag. Ja. Waarom is Ralf Dekker naast pro-Rusland nu opeens ook pro-Iran? Ja. Anyhow, ik wil een heel ander bruggetje maken naar donaties. Ja. Dat is het laatste onderwerp van dit blokje. Dat is die 19 miljoen, die Sjoerd Ploertsma toch aan UNRWA gaat geven.
Ja, heel grappig. In het regeerakkoord is opgenomen, 19 miljoen aan betaling aan UNRWA wordt weer in ere hersteld. Toen heeft de Kamer vorige week een motie over een motie gestemd. Je gaat me vast al corrigeren als ik het fout samenvat. En die motie zei, in grote meerderheid zeiden de partijen, inclusief de coalitiepartijen, nee, 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 nee.
Ja.
Wij willen geen geld geven aan UNRWA. En toen kwam het kabinet, waar ook die drie coalitiepartijen uiteraard in zitten, en dat steunt op 66 zetels. Dat kwam met gisteren met, nou, we gaan het lekker toch doen.
Ja, het is echt allemaal weer bizar, hè? Nee, die motie kwam van SGP in JA21.
Ja.
En ze hebben zeg maar gedaan, als jullie geen geld geven aan UNRWA, dus dat is die club die Palestijnen helpt, maar ook samenwerkte met Hamas tijdens het grote pogrom, inmiddels 3 jaar geleden. Maar goed, als jullie dat geld niet geven, dan steunen wij de rest van de begroting.
Ja.
Dat was de deal. En Sjoerd Sjoerdsma, die heeft nu die deal, daar is hij dwars doorheen gelopen, want die 19 miljoen, die gaat hij dus alsnog wel overmaken aan UNRWA. Trouwens, het vorige kabinet deed dat ook, hè? Toen was ook, wilde de Kamer het niet. En toen heeft Renette Klever, PVV notabene, gezegd van ja, maar juridisch klopt het. En Nederland, dat gaat Sjoerdsma ook zeggen, die argumenten. Nederland moet betrouwbaar zijn in als wij afspraken hebben over aan wie we geld geven. Dus de PVV-minister van toen, die gaf ook al die 19 miljoen. Maar nu is er een extra complicerende factor. Want nu is links ook boos. Want Susanne Kreuger van PvdA GroenLinks, van Pro, van Progressief PN. Nederland, van PN, van ProNL.
Van GroenLinks, PvdA.
Die twitterde gisteren ook dat ze boos is. Want vorige week hetzelfde voorstel met rechts bij de begroting wegstemmen. Nu een voornemen aankondigen om UNRWA alsnog te steunen. Goed nieuws, maar waar komt dat geld eigenlijk vandaan? Want zonder geld op de begroting betekent een voornemen weinig voor Palestijnse burgers. Woensdag debat waar dit duidelijk moet worden. En dat gaat een heel interessant commissiedebat worden. Want dan is het dus debat met Ploertsma. En dan komt ook dit aan de orde. En dan wordt het wel grappig. Want nu heeft Sjoerdsma dus ruzie met rechts. Namelijk onder leiding SGP Jaren 20. Maar ook met PvdA GroenLinks, die ook denken, waar ben jij mee bezig, vriend? Dus het is gewoon één grote teringzooi weer.
Ja, ja. Dus zo, Bas. En is nu is de grote vraag, en wat gaan SGP en Jaren 20 hier aan doen?
Ja.
Nou, wat denk jij?
Ik weet niet, ik zag gisteren een persbericht voorbij komen. Dus die gaan er werk van maken. Ik denk dat er morgen gaat gebeuren.
Maar je weet ook hoe ambitieus Joost Eertmans is om te kunnen steunen. Dus het is toch maar 19 miljoen, joh, laat maar gaan. Dat wordt het.
Nee.
Het budgetrecht ligt bij de Kamer, Bas Paternotte.
Ja, maar hoezo laten ze dat gaan? Ze hebben toch gisteren een heel persbericht met SGP eruit gegooid.
Ja, en dat is niet meer dan een vodje papier voor ze. Zoals zo vaak. Het is gewoon maar weer een motie die ze naar zich neer kunnen leggen. En dat persbericht is gekomen. En dat er wordt er volgende week met Sjoerdsma gedebatteerd. Is dat plenair of niet?
Nee, morgen is het.
Morgen. Is dat plenair of niet?
Ik weet niet of plenair is.
Maar goed, dan zit er weer een voorzitter die iedereen keurig twee termijnen geeft. En uw vraag was? En wat was uw vraag? En uw vraag? Die dus alle kritische geluiden weer de mond aan het snoeren is. En na die twee rondjes drinken ze een glas, doen ze een plas en alles blijft zoals het was.
Nou, ik moet het nog maar zien, want hier Christoffer. Ja, nee, Christoffer, wat zegt hij nou? Het amendement Stoffer Eertmans staat voor de SGP overeind, bouw de financiering van UNRWA af. Zo ontstaat ruimte voor betrouwbare hulporganisaties die wel aantoonbaar werken. Ze willen opheldering, bla bla bla. Nee, dit is nog helemaal geen gelopen race. Dat zeg jij.
Ja, goed, jij bent de kenner. Dus,
Hier, de begroting aanpassen. 6 dagen nadat er over gestemd is, getuigt niet van democratisch ethos. Nee, die gaan dit hartstikke hoog opspelen natuurlijk.
Oké, okay. Drie zetels boos. Want Eertmans die gaat toch weer, als die al komt, gaat Eertmans toch weer lekker laten lopen.
Ja, dat zeg jij.
Ja, we zullen het zien, Bas Paternotte.
Dat zullen we zien.
We moeten het over...
Dus dat wordt dan weer helemaal rectificeren voor Jentje daar. Helemaal
We moeten het toch maar even over NRC hebben nog, toch?
Ja.
Ja.
Nog meer waanzin.
In the Netherlands, want to thank them for the royal treatment they've given us. Couldn't have been nicer. And it's a beautiful country, really a beautiful country. Coming in, I saw the most beautiful trees. In fact, I want to bring some back with me. I want to also thank, I had breakfast this morning with the king and queen, and they're incredible people. I said, you're central casting, beautiful people, great people, big, beautiful heart. And I enjoyed that. And
het gaat over ons koningshuis, hè?
Ja,
beautiful prachtig. People. Ja. Big heart. Big wallet zal hij bedoelen.
Big wallet, ja. Nee, dat was dus Trump nadat hij de ochtend... nadat hij bij de koning en de koningin had gelogeerd... tijdens de NAVO-top afgelopen zomer. En Willem-Alexander en Maxima... die gaan natuurlijk binnenkort, komende maand... naar het Witte Huis toe. Die gaan daar een nachtje slapen. Nou, daar is links nu al een tijdje boos over. Waaronder... Carolina Trujillo, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ze is Nederlands-Uruguaanse schrijfster, columnist in NRC. Hele goede columniste, want ze kan leuk schrijven. En ze maakt me boos. En ze is niet zoals Akiol, die gewoon kut schrijft. Nee, je wordt boos omdat je vindt dat ze ongelijk heeft. Ja. Maar ze komt met gewoon goede columnist. Als je boos wordt om een column, dan is de kans groot dat je met een goede columnist te maken heeft. En zij schreef gisteren een fantastische column in NRC, want ze is zelf hartstikke links. En haar vader, dat is dan zo'n oude Uruguaan, dat was echt zo'n rebel vroeger. Dus die pleegde aanslagen, weet ik veel. Dus dat was, want Uruguay, dat was natuurlijk ook een of andere extreemrechtsoord vroeger. Oh, zit iedereen niet naar Uruguay nu? Of is dat Paraguay? Waar verhuizen ze naar, Sid Lucas?
Paraguay.
Oh, Paraguay. Nou ja, goed, Uruguay ligt ernaast, geloof ik.
Zit zijn nieuwe boek eens uit, hè? Er zijn een hele lange film op socials.
Oh, cool.
In korte broek.
Oh. Nou ja, dat
goed, ga verder.
Jij gaat dat lezen voor de boekenclub.
Nee,
deze
dacht
keer.
Het niet.
Nee, maar ze had een fantastische column gisteren weer. Want zij heeft 2 geboortedata. En het verhaal komt dan... De Mare wil... dat haar vader... zij werd geboren en haar vader ging naar het Uruguayse burgerzaken toe. Maar ondertussen, onderwijl kwam hij vrienden tegen. En hij was zo blij dat hij een dochter had, dat hij toen kaart is gaan zuipen. En dat hij toen vergeten is die naam aan te geven. Ja. En dat hij daar een dag later, blablabla. Bla, bla. Uiteindelijk had ze daar twee data. Want dat in Uruguay is dat ontzettend gedoe. En anyhow, ingewikkeld verhaal. Maar later heeft hij dat verhaal verteld wat hij werkelijk had gedaan. Hij was namelijk op weg naar de dienst burgerzaken. En toen zag hij daar een maat van hem in een auto zitten. En die hadden net een aanslag gepleegd. Of een overval. Want ze vochten dan tegen de junta van dat moment. En zij waren dus communisten. Ja. Maar de boel moest gefinancierd worden. Dus ze hadden een overval gepleegd. En die gozer die was in zijn voet geschoten. En die kon niet meer auto rijden. En toen heeft haar vader hem naar een bevriend ziekenhuis of een bevriende arts gebracht. Nou ja, prachtig rebellenverhaal. Ja. Super mooi, super interessant. Leuk verhaal. Maar ja, waar ging de column dan maar naartoe? En nu komt hij. Ik ga de hele alinea voorlezen. Nu fascisme in het beschaafde Westen genormaliseerd is, dankzij onvermoeibare inzet van, komt die rechtse politici, talkshows en het Koningshuis, leek het me geen kwaad kunnen wat guerrilla-tactieken door te nemen voor het niet ondenkbare geval dat het ondergronds verzet ook weer normalisering behoeft. En haar column ging erover fascisme normaliseren en dan. En dat is nu dus weer een NRC, want we hadden dit weekend dus Lamje, de parlementaire verslaggeefster, die na 7,5 jaar stopt, Omdat ze niet meer wil werken in een politieke omgeving die steeds rechtser en rechtser wordt. En die begon toen over Jozef Goebbels en weet ik veel. De analyse dat Den Haag rechts is geworden, die klopt gewoon. Maar zij kwam met Goebbels en weet ik veel. En die Trujillo, die heeft het nu dus al over een burgeroorlog en een guerrillaoorlog die we dan moeten gaan voeren. Onder meer tegen het Koninklijk Huis. Hè? Ja. Omdat Maxima en Alexander naar Trump gaan. Maar ik heb iets van, jongens, wat, kijk, als toen Schoof premier werd, toen was het eigenlijk een PVV-kabinet. Toen waren die linkse allemaal helemaal boos. Maar nu is Rob Jetten een brave homoseksuele D66'er.
Is hij homo?
Maar dat vinden ze in die kringen belangrijk. Oh, De eerste homoseksuele premier in Nederland, bla, 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 bla. Een brave D66'er wordt minister-president. En wat gebeurt er in NRC? Lamje begint over Jozef Goebbels. En Carolina Trujillo, die begint over een burgeroorlog. Ja. En dat we guerrilla-tactieken en schieten en het Koninklijk Huis en talkshows en overvallen. En dus er gaat iets mis, Jan. Probeer het te duiden voor ons, want het slaat echt nergens op. Dit was logisch geweest bij het kabinet Schoof, maar niet bij het kabinet Jetten.
Ja, en vroeg je nou mij om het te duiden, Bas Paternotte? Ja, dat kan ik echt niet.
Met al je levenservaring.
Nou ja, dat is heel simpel. Dit soort mensen hebben de binding met normale Nederlanders volledig verloren.
Ja.
En die zitten elkaar, die geloven oprecht dat de mof alweer met laarzen binnen marcheert. Alleen hebben ze dan nu een Forum voor Democratie lidmaatschapskaart of een PVV-sticker op hun voorhoofd. En ze zijn oprecht bang voor extreem rechts. En ondertussen, als hun dochter dan langs Duivendrecht moet fietsen, dan wordt ze vermoord door een niet-statushoudende asielzoeker, een mannetje dat weg moest. En dan zegt ze, ja, maar als je dat gaat benoemen, ben je een vieze, smerige racist.
Ja, maar Rob Jetten zit in het torentje. Ja, hij zit niet in het torentje, maar Rob Jetten is minister-president.
Zij bedoelt natuurlijk dat het Koningshuis niet naar Trump moet gaan. Net als dat er nog steeds pogingen worden ondernomen om niet deel te nemen aan het WK voetbal.
Ja.
Kijk, dat soort lui, als je zegt wie is Denzel Dumfries, dan hebben ze geen flauw idee. Terwijl jij bijvoorbeeld, als ik aan jou vraag wie is Denzel Dumfries, nou ja, Wikipedia kan het niet beter samenvatten dan jij.
Ja.
Terwijl je ook natuurlijk eigenlijk diep van binnen een balletje bent. Mm-hmm. Vind ik dan.
Ja.
Maar dit soort mensen hebben echt geen idee. Dus voetbal is sowieso al arbeideresk. Want dan krijg je vieze knieën van. En koppen is niet goed voor je hersentjes. Dus die zijn eigenlijk ook tegen voetbal. Dus ja, nee joh, je moet echt niet met Nederland zelf naar Amerika gaan. Want Donald Trump en dan gaat Iran doet ook mee. En de Iraanse spelers en toeschouwers zijn hun leven niet veilig.
Ja.
Nee, nou, weet je, dat volk is het. Een figuur als Teun van de Keuken. Die lifte daar helemaal op mee qua handel. Hè? Met zijn handtekeningenactie tegen deelname aan het WK.
Ja,
precies hetzelfde, Bas. Deze mensen die hebben gewoon geen enkel idee. Als je tegen ze zegt, joh, er zijn mensen die elk dubbeltje moeten omkeren. Dan zeggen ze, wat is een dubbeltje?
Ja.
Ik ga toch niet vieze handen krijgen van muntgeld?
Nee.
Muntgeld, goh, dat geef ik aan een plebeier die voor de Albert Heijn zit. Met zo'n plastic bekertje. Zit er zo'n bedelaar.
Ja.
Muntgeld is vies. Arbeiders zijn vies. Trump is vies. Weet je, en wat het mooie is van de gezeik over Trump, heb ik al eens eerder gezegd. Jezus, die man is bijna weg. Waar maken jullie je druk om, joh? Hij gaat echt niet in die 3 jaar dat hij er nog zit, hele gekke dingen doen waar wij last van hebben. Ja, hij valt Iran aan met Israël samen.
Ja.
Maar heb het dan daarover als je daar tegen bent, hè?
Ja.
Als je het wel prima vindt dat daar meiden in de gevangenis door hun ogen worden geschoten, hè? Bijvoorbeeld, Bas Paternotte.
Ja, precies.
Ja, daar moet je het dan over hebben. Nee, maar.
En weet jij wie zometeen, namelijk, ik denk, het begint volgens mij om 1 uur vanmiddag in Den Haag, wie de fascistische koningin Maxima gaat rondleiden door het nieuwe miljoenenkostende gebouw van Oxfam Novib?
Natuurlijk weet ik dat.
Dolf Jansen.
Ja.
Dolf Jansen faciliteert, als ik dus even meega met Trujillo. Dolf Jansen faciliteert fascisme. Want Dolf Jansen die gaat Maxima rondleiden bij de opening van Oxfam House, het nieuwe hoofdkantoor van Oxfam Novib in Den Haag.
Die likt haar reet daar.
Die likt de reet van de fascistoïde koningin Maxima.
Ja, over de familie van Maxima kan je wat dat betreft dan beter wat zeggen.
Ja, precies. Want haar eigen vader die werkte voor een fout regime.
Maar daar kan zij niks aan doen.
Maar volgens Caroline Trujillo, als ik hierin meega, de talkshows, rechtse politici en het Koninklijk Huis, die normaliseren fascisme in het beschaafde Westen. Nou ja, Dolf Jansen, die dus geen afstand neemt van de koningin, want hij gaat haar rondleiden vanmiddag. Die is dan medeplichtig. Dus 100%. Dolf Jansen zou dan theoretisch, als Trujillo dit doorzet, hè, dus haar guerrilla, dus dat een burgeroorlog, dan staat Dolf Jansen, die heeft dan ook een kruisje op zijn hoofd staan.
Daar heeft Dolf Jansen iets op gevonden, heb ik begrepen.
Heel hard wegrennen.
Nee, nou, dat zou ook kunnen, maar dat is niet nodig. Want Dolf Jansen, hè, die woont samen met, of is getrouwd met, hoe heet dat rare wijf?
Weet ik niet. Die vliegt. Ze vliegt veel.
Ja, die Kramer. Maar Dolf Jansen is natuurlijk de eerste die gisteren naar Bart van der Brink heeft gebeld met doe ons er maar 8. Want we hebben toch geen kinderen samen.
Ja.
We hebben geen hond, we hebben geen katten. Doe ons er maar 8. Okay. Nou ja, en dan komt die burgermilitie van die NRC-mevrouw, die komt op het huis van Dolf af. En dan gaat Dolf heel hard uit het raam staan zwaaien met 1 hand 5 vingers en de andere hand 3 vingers in de lucht.
Ja.
Van ik heb er acht. En heeft hij waarschijnlijk op zo'n t-shirt met zo'n edding, zo'n dikke stift gezet. 8 asielzoekers bij Dolf Jansen en mevrouw Kramer thuis. Die mensen moeten ook vreten, die asielzoekers. En als Dolf Jansen wordt neergeknald door die burgermilitie, ja, dan wordt ook de gas en licht afgesloten en zo bij Dolf Jansen.
Ja.
En dus die heeft een soort vrijgeleide. Plus, dan pakt hij ook nog gewoon elke dag 8 keer €4,93 van onze belastingcenten. Omdat Dolfie die dekt zich wel in, hoor, Bas.
Ja, maar goed, het deugt gewoon.
Nee, natuurlijk deugt het niet.
Er is een D66-premier en opeens gaat het over Goebbels en over guerrilla's en
Willem-Alexander.
Rob Jetten. Ik zou er bijna D66-lid van worden.
Nou, als je dat doet, wil je toch niet echt, hè?
Nee, want jij bent al lid van D66.
Nee, helemaal niet. Jij zou het doen, want dan kon je de motie
Ik ben wel lid, verdomd, ja.
Je bent al lid.
Ik ben wel al lid geworden van D66. Ik doe D66, dat is het, verdomd. Ja.
Vanwege de motie van het lid Paternotte op het eerstvoorgaande congres. Daar doen we het allemaal voor.
Zo zie je, dat gaat met D66. Want ze gooiden mij eerst dood met allemaal mails.
En nu niet meer.
Nu de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, is het opeens niet meer nodig.
Ging het alleen om je stem?
Geld van me. Ze wilden dat ik ging flyeren, bla bla bla. En opeens hoor ik helemaal niks meer van ze. Nee, maar goed, het is gewoon bizar. Rob Jet is minister-president en het gaat nu opeens over guerrilla's. Het is waanzin. Ze zijn allemaal gek geworden, die linkse.
Maar die lui van NRC, hoor, die hebben toch allemaal een gaatje in hun hoofd. En niet van een kogel, maar van geen verstand. Die zijn toch knettergek. Daar
het, is
lopen
het is een rare massahysterie.
Ja.
Dat het land nu er een D66-kabinet is, dat we nog rechtser zijn geworden. Want het deugt gewoon niet. De hele analyse deugt gewoon niet.
En waar op internet staan dan bijvoorbeeld hele gore filmpjes, hè, als het over dit soort onderwerpen gaat? Op welke website?
Weet ik niet.
Dumpert. En van wie is Dumpert? Van Mediahuis. En wie is ook van Mediahuis? NRC.
Ja,
dus die principiële figuren, die klagen een beetje over, zoals jij hem noemt, de moedige vorst. En die willen burgermilitie. Maar zelf zenden ze, althans hun vrienden van Dumpert, zenden de grootst mogelijke bagger uit op hun kanaal. En daar hoor je die mevrouw Trujillo niet over.
Ja. Nou ja, dat weet ik allemaal niet. Maar goed, het is gewoon raar. Het is gewoon een rare toestand.
Zeker.
Maar ze is wel een goede columniste, want we hebben het erover. En ze schrijft leuk. Dat is...
Nou, ik ga dus, nu jij dit allemaal gezegd hebt, die column ook eens een keer lezen.
Ja.
En misschien word ik er wijzer van. Misschien denk ik wel, ja, goed idee, burgermilitie. Na de jongens burgermilitie, stel ik dan voor.
Nou, dat dacht ik niet.
Nee?
Als ik geen asielzoekers naar huis wil, dan ga ik er helemaal niet naar buiten om
aanslagen. Nee, maar jij kan toch van binnenuit coördineren in je kelder?
Ja.
Kelder Paternotte is, zeg maar... Ja, nou, dan begin je een krant. En die noem je aan Trouw. En dan over 40 jaar, vlak voor je dood...
Ja.
Zeg je, ik heb een verzetskrant opgericht.
Nou ja, we kunnen. We hebben in jouw kelder staat...
De Post of Line redactie staat er nog.
We kunnen zo, de verzetskrant. Gaan we samen met Trujillo de verzetskrant maken.
Ja.
Wat het is, sorry.
Ja. Dat bedoel ik, Bas. Ja, maar voor mij zijn we wel klaar, hoor. Want we kunnen het wel over Ali B en zo nog gaan hebben. Maar dat is te licht als we het net hebben gehad over de opstand.
Over de nakende burgeroorlog die NRC gaat beginnen. Ik heb wel even een vraag over Ali B.
Ja.
Wanneer is de uitspraak?
7 mei.
7 mei?
Als ik het goed heb.
Dus we hebben nu alles gehad. Want gisteren was er nog een zitting.
Gisteren was de laatste dag van het hoge beroep. En ik dacht uit mijn hoofd 7 mei. En de advocaat heeft al aangekondigd van Ali B. Die vreselijke meneer Zwier. Die heeft al aangekondigd dat als hij straf krijgt... want die eist natuurlijk, verwacht natuurlijk weer vrijspraak. Uh-huh. Maar als hij straf krijgt, dan gaat hij in cassatie. Nou, dat is kansloos. Want dat gaat alleen maar over vormfouten.
Ja.
Eigenlijk. Maar goed, dan rekt hij het weer... rekt hij het moment dat Ali B de cel in moet weer met 2 jaar of zo.
Ja, daarom. Maar goed, we moeten in ieder geval wachten tot begin mei dus.
Ja. En verder is er... zijn er nog meer kort gedingen, rechtszaken? Nee. Nee.
Ik ga nu eens in kaart brengen waar Dolf Jansen precies woont en zo. En dan ga ik dat aan mevrouw Trujillo doorgeven voor als Bijltjesdag komt en we korte metten gaan maken met de fascisten. Dat is wat ze zegt, hè? Ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij. Nee. Dolf Jansen faciliteert nu fascisme, omdat hij nu met de koningin rondloopt.
Maar ik zou niet weten waarom jij het moet faciliteren door het adres van Dolf Jansen aan die mevrouw door te geven.
Nee, dat is waar.
Want daar ben je erg tegen, net als tegen
Daar ben ik ook erg op tegen, maar dit is toch...
Zo boos ben je gewoon, zo woedend ben je.
Hier heeft ze het over, ze heeft het over ondergronds gaan. Het is gewoon... Gewoon net zoals in de Tweede Wereldoorlog. Het verzet moet ondergronds gaan. En als de koningin de vijand is, dan is Dolf Jansen dat ook. En Oxfam Novib trouwens ook, als je recht in de leer bent. Ja.
Ik ken, nu we het toch over Rob Jetten hebben... Ik ken nog een homo die vroeger ondergronds ging altijd. Albert Mol.
Oké, goed.
Bas, het wordt nu echt tijd dat jij even gaat vertellen... waar de mensen kunnen abonneren.
Wilt u meer van dit, ga naar petjeaf.com/narejongens. En... neem daar een petje voor ons af. En dan krijgt u ook op zondag altijd de Bassie en Jan synagoge. Door de week maken we bellen met Bassie. Bij verkiezingen, rampen.
Formaties. Gekke tv-series.
Komen we ook nog met extra podcasts. Ja. Sowieso doen we ook altijd winterverliefde. BNB verliefde podcast maken we. Het gaat maar door. Allemaal leuke rubrieken. We zijn bezig met nog een nieuw project. Dat u ons vragen kunt stellen. En
de Bas en Jan Service Salon wordt dat waarschijnlijk.
Dat wordt de Bas en Jan Service Salon. Dat wordt gewoon echt een aparte podcast ook nog eens. En nou
alleen
ja, allemaal
abonnees.
Hartstikke leuk. En ga naar petjeaf.com/narejongens. En neem dat petje af. En dan tot horens.
Ik kan het niet beter zeggen dan jij, Bas. De mazzel.
Doei.